Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 36 zingen wij het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het Hooglied van Salomo, en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij herzeggen u Hooglied 1, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 42, Ik ben helaas een lederen zak gelijk, die al zijn vocht heeft in de rook verloren, en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Oh.
Lezen u Hooglied 1. Het Hooglied, het welk van Salomo is. Hij kuste mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, toch lieflijk, gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Zij hebben mij gezet tot een hoedster der wijngaarden. Mijn wijngaard, die ik heb, heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij weidt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde, uwe metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en weid uw geiten bij de woningen der herderen. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden in de wagens van Farao. Uw wangen zijn lieflijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen u gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk. Mijn liefste is mij een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefste is mij een tros van cyprus in de wijngaarden van Engedi. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon, uw ogen zijn duivenogen. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste. Ja, lieflijk, ook groent onze bedsteden. De balken onze huizen zijn cederen. Onze galerijen zijn cypressen.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze voorbereidingspredikatie op het heiligavondmaal kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Hooglied 1, daarvan het tweede vers en daarvan het eerste gedeelte. Hooglied 1, vers 2a. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit schriftgedeelte het verlangen van de bruid. Het verlangen van de bruid. En letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats willen wij erop letten naar wie zij verlangt. In de tweede plaats willen we erop letten waarnaar zij verlangt. En in de derde plaats willen we erop letten waarvan zij verlangt. Dus deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij het verlangen van de bruid. Drie gedachten die wij met de hulp des Heren overdenken. Onze eerste gedachte: naar wie zij verlangt. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Wie is die hij waar zij hierover spreekt? Onze tweede gedachte: waarnaar zij verlangt. Zij verlangt naar de kussen van zijn mond. En in de derde plaats letten we erop waarvan zij verlangt. Ze verlangt het van zijn mond. Want jongens en meisjes, dat lijkt een hele toevoeging die niet nodig is. Kussen, dat doe je toch altijd met je mond? En waarom wordt dat er nu nadrukkelijk bijgezegd? Daar zullen we op letten in onze derde gedachte. Gemeente, wij zijn vanmorgen samengekomen in een uur van voorbereiding op het heiligavondmaal. En in zo'n uur moeten wij erbij stilstaan voor wie het heiligavondmaal is ingezet. En in de tweede plaats, in een uur van voorbereiding mag ook worden heen gewezen naar dat avondmaal dat straks bediend staat te worden. En mag ook het verlangen van Gods kinderen door de prediking van het woord opgewekt worden. Zodat er uitgezien wordt naar de bediening van het sacrament. Voor wie is het heilige avondmaal ingesteld, jongens en meisjes? Niet voor heel de gemeente. Nee, het heilige avondmaal, zo staat het ook in het formulier, is ingesteld voor de ware gelovigen. En wie zijn de ware gelovigen? Dat staat heel duidelijk in het formulier. Daar worden drie kenmerken genoemd waaraan wij onszelf hebben te toetsen vanmorgen en ook in deze week van voorbereiding. Dan gaat het erover of wij kennis gekregen hebben van onze ellende. Ja, zelfs van onze vervloeking. Of wij onszelf hebben leren mishagen vanwege onze zonde. Dus het gaat om zelfkennis. In de tweede plaats hebben wij onszelf te onderzoeken over de vraag of wij Christus hebben leren kennen. Daar gaat het heel duidelijk over in dat tweede stuk. Of wij mogen weten wie hij is, in wie alleen onze zonden vergeven kunnen worden. Buiten Christus is er geen verlossing. En buiten Christus mag ik u ook niet tot Gods kinderen rekenen. Dus dat moet duidelijk liggen in ons leven, of er kennis is van Christus. En in de derde plaats moeten wij onszelf onderzoeken of wij dat geloof ook uitdrukken in een heilige wandel. Niet dat we zonder zonde zijn, maar dat het wel onze begeerte is om zonder zonde te leven. En wij alle zonden van harte vijand zijn. En dat vinden wij in deze tekstwoorden van morgen, we zouden kunnen zeggen, een praktijkvoorbeeld van een kind van God. Die de Heere Jezus heeft leren kennen en die ook naar hem verlangt. En daarom eigenlijk een stof bij uitnemendheid rondom het heilig avondmaal. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Deze tekst is genomen uit het Hooglied, het Hoge Lied, het Lied der Liederen. Het is niet zomaar een lied, jongens en meisjes. Het is niet een geschiedenis die wij vanmorgen overdenken. Het gaat niet over de aardse Salomo in het Hooglied. Nee, dit Hooglied van Salomo is een voortdurend gesprek tussen Christus en zijn bruid. En dat onder het voorbeeld van koning Salomo, die een type van de Heere Jezus Christus was. En het meest kenmerkende tussen de bruid en de bruidegom, dat is de band van de liefde. En die liefde kan tot uitdrukking gebracht worden in het geven van een kus. En daarom gaat daar ook het hart van de bruid naar uit, dat zij een kus van de bruidegom mag krijgen. Een kus is een uitdrukking van liefde. En wij zullen waarschijnlijk de eerste kus nog wel kunnen herinneren die wij aan onze geliefde gegeven hebben, of die wij van onze geliefde gekregen hebben. En zo is het nu ook in het leven van Gods kinderen, jongens en meisjes, die eerste kus van de liefde van de Middelaar, die zullen zij nooit meer vergeten. En dat vraagt ook om meer. Daar begeert de bruid naar in deze tekst. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. In deze tekst is de bruid aan het woord. En wie is dat, jongens en meisjes, de bruid? Ze ziet er zeker mooi uit. Ja, heel vaak ziet een bruid er mooi uit, helemaal opgesierd. Is dat met deze bruid ook zo? Nee, deze bruid is niet schoon. Kijk maar naar haar gezicht. Het is ons voorgelezen vanmorgen hoe zij eruit ziet. Zij is zwartachtig. Ze heeft een donker gezicht dat verbrand is, donker gebrand is, zou je kunnen zeggen, door de zon. Ze zegt, zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon beschenen heeft. En dat zegt eigenlijk heel wat over die bruid. Dat zegt iets over haar achtergrond. Dat zegt iets over haar armoede. Dat laat iets zien van haar geringe afkomst. Want zo was dat in de tijd van de Bijbel. Sommige mensen vinden het een eer om bruin verbrand te zijn door de zon. Maar in het oosten was dat juist geen teken van schoonheid, maar een teken van bittere armoede. Zij heeft het werk in de zon moeten doen. Ze zegt het ook. In het zesde vers. De kinderen van mijn moeder waren tegen mij ontstoken. Zij hebben mij gezet tot een hoedster der wijngaarden. Dat was haar werk. Zij moest dagelijks de wijngaarden bewaken in de brandende zon. En dat in een hele gevaarlijke omgeving. Want we lezen elders in het boek Hooglied dat de bruidegom haar geroepen heeft van de woningen der leeuwinnen en van de bergen der luipaarden. Dus terwijl zij bezig was om die wijngaard te hoeden, hoorde zij de leeuwinnen en hoorde zij de luipaarden rondom die wijngaard. Ze was eigenlijk voortdurend in gevaar. Dus het beeld brengt met zich mee dat deze bruid helemaal niks heeft om zich op te beroepen. Die bruidegom die heeft haar niet uitgekozen vanwege haar schoonheid, want die heeft ze niet. Die bruidegom die heeft haar niet gekozen vanwege haar afkomst, want het is een hele verachtelijke afkomst. Die bruid heeft werkelijk helemaal niets in zichzelf waarom die bruidegom met haar te doen zou hebben. En gemeente, zo is het nu ook met de bruid van de Heere Jezus Christus. Die bruid zal nooit kunnen begrijpen en zal nooit kunnen bevatten waarom het op haar gemunt was. Zij komt immers uit het huis van Adam. Zij heeft geen geestelijke schoonheid en geen goede eigenschappen. Want ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Van nature zijn we allemaal zondeslaven. En waar vindt de Heere zijn kinderen? Wel, hij vindt ze op de vlakte van het veld. Lees maar na wat Ezechiël daarover schrijft. Geworpen om de walgelijkheid van uw ziel, op de vlakte van het veld, dood in de zonde en in de misdaden. Haters van God en van de naaste. Er is niemand, maar dan ook helemaal niemand, die één kus van Jezus' mond heeft verdiend. Er is niemand die daar recht op kan maken. Genade, gemeente, is echt genade. Maar deze bruid mag weten, en dat is ook belangrijk in een uur van voorbereiding. Deze bruid mag weten dat de bruidegom haar heeft opgezocht. Want jongens en meisjes, zij is niet meer in die wijngaard aan het hoeden op die gevaarlijke plaats. Nee, de bruidegom heeft haar geroepen. De bruidegom heeft zichzelf aan haar bekendgemaakt. De bruidegom heeft over zijn liefde gesproken die hij tot haar heeft. De bruidegom heeft haar bevrijd uit haar verschrikkelijke omstandigheden. De bruidegom heeft haar in zijn koninklijke paleis gebracht. En dat zijn zomaar enkele zinnen waarmee het genadewonder getekend is. Als de Heere een zondaar roept vanuit de duisternisgemeente. Christus vergadert zichzelf een gemeente op deze aarde. En dat doet hij door woord en geest. En hij roept zijn kinderen vanuit hun doodstaat, vanuit hun verdorvenheid tot zijn koninkrijk. Hij zoekt ze op. Hij trekt ze weg bij hun vorige bestaan. Hij maakt plaats voor zichzelf. Hij openbaart zich aan zijn bruidskerk. En dat is een hele belangrijke vraag. Hebben wij de bruidegom leren kennen? Wij moeten onszelf niet te gemakkelijk bij Gods kinderen rekenen als daar geen duidelijke kennis van de Heere Jezus Christus in ons leven gekomen is. Ik zeg niet dat het daarmee begint. Nee, het begint met de roeping. Het begint met de wedergeboorte. Maar gemeente, ik mag u geen rust geven en ik wil u ook geen rust geven buiten de kennis, de geloofskennis van de Heere Jezus Christus. Heeft hij zich ook aan ons bekendgemaakt? Het heilig avondmaal is immers ingesteld voor de ware gelovigen. En laten wij onszelf niet bij de ware gelovigen rekenen als wij Christus niet kennen. En ja, zegt iemand, dominee, dat is nou juist het probleem. Hoe kun je dat nou weten? Want ik vind dat altijd zo moeilijk. Wat is nou Christuskennis? En hoe mag je weten of je de Heere Jezus kent? Wel, heeft hij wel eens tegen u gesproken? En zo ja, wat heeft hij tegen u gezegd? Want de Heere Jezus zegt zelf in Johannes 10, mijn schapen horen mijn stem. Zij kennen de stem van de herder. En ik zal echt niet zeggen dat de herder iedere dag tegen hen spreekt. Maar die keren dat de herder tot hen gesproken heeft, die kunnen ze aanwijzen in hun leven. En als hij hen roept, denk eens aan Saulus van Tarse op weg naar Damascus, spreekt hij niet terstond van zijn liefde. Maar hij heeft in het leven van Saulus van Tarse en hij maakt in het leven van al zijn kinderen plaats voor zijn liefde. Hij leert dat ze onwaardig zijn om in die liefde te delen. Maar hij zorgt er ook voor dat ze met minder niet toe kunnen, dat ze eerder niet rusten kunnen tot ze mogen weten in die liefde te delen. En deze zwart gebrande bruid, jongens en meisjes, die wordt nu genoemd in het Hooglied van Salomo de schoonste onder de vrouwen. Ze wordt genoemd zijn vriendin, de schone, zijn duive, zijn bruid, zijn zuster, de volmaakte, de Sulamiet, de prinsendochter. Onvoorstelbaar dat zij deze namen krijgt en dat de bruidegom haar zo noemt. Wat heeft hij toch in haar gezien? Ja, dat weet ik ook niet. Dat zullen Gods kinderen nooit kunnen bevatten. Die eenzijdige liefde die er van de bruidegom is uitgegaan tot zijn bruidskerk. En de bruid mag dat weten, en zo moet u deze tekst ook zien. Deze tekst is haar wederliefde. En die wederliefde die is zo sterk, waarom? Omdat ze alles aan hem te danken heeft. Alles wat ze gekregen heeft, dat is een gevolg van zijn liefde. Hij kuste mij met de kussen zijns monds. Het is opvallend dat in de Hebreeuwse taal dat woordje hij niet eens staat. Het is eigenlijk wel inbegrepen in het werkwoord wat hier gebruikt wordt, maar je zou verwachten dat dat woordje hij nadrukkelijk erbij zou vermeld worden, zoals dat gebruikelijk gebeurt. En dat is hier niet zo. Hij kuste mij met de kussen zijns monds. Het is voor haar vanzelfsprekend, jongens en meisjes, wie zij bedoelt. Dat zou iedereen moeten begrijpen dat het over hem gaat. Want zij is helemaal vol van hem. Het is net als bij Maria in de hof van Jozef van Arimathea. Als ze meent dat ze met die hovenier in gesprek is, dan vraagt ze ook gelijk aan die hovenier of hij hem weggenomen heeft, zonder dat ze uitlegt over wie het gaat. Want ze is er zo vol van dat ze denkt dat iedereen wel weet over wie het gaat. De bruid gebruikt hier geen omhaal van woorden. Tegen wie zegt ze dit? Dominee Hellebroek zegt in zijn verklaring over het Hooglied dat we de bruid moeten zien eigenlijk als omringd door anderen. Hij zegt, men moet de bruid hier aanmerken zoals meestal in het Hooglied als omstuwd door een gezelschap van maagden en gezellinnen. Van dochters die andere gelovigen van verscheiden soort afbeelden. Zij komt hier in hun gezelschap en hun met tegen hen sprekend voor. Niet zozeer tot als wel over haar bruidegom. En omdat ze veronderstelt dat die maagden wel wisten op wie zij met al haar harteliefde gezet was en wie hij was, acht zij het onnodig om zich op te houden met zijn erenamen en beschrijving. En heeft zij hier ook geen tijd toe. Want u ziet al, heel kort daarna, dan spreekt ze tegen die bruidegom. Hij is onderweg naar haar. En hier spreekt zij tot haar omgeving, tot die andere kinderen van God die de bruidegom zo nog niet kennen en zich daar ook niet bij rekenen, waar haar hart vol van is. En die anderen die weten dat wel. En die zijn ook jaloers op de bruid. We hebben wel eens stilgestaan bij de dochters van Jeruzalem die aan de bruid vroegen, wat is uw liefste meer dan een andere liefste dat gij ons zo bezworen hebt? Nou, dat bezweren, dat doet ze eigenlijk ook met deze woorden. Hij kuste mij met de kussen zijns monds. Gemeente, dit is een bede van ootmoed. Heel veel mensen, als ze het over de Heer Jezus hebben, spreken rechthebbend. En hebben het over hun liefde. En over hun kussen. Maar het is heel opmerkelijk dat de bruid niet zegt, ik wil hem kussen, of ik zal hem kussen, of ik heb hem gekust. Maar ze zegt, hij kussen mij. En wat laat ze daarmee zien? Dat ze dat niet verdiend heeft. Dat zij daar geen recht op heeft. Waarom niet? Omdat ze zwartachtig is, omdat ze niet schoon is. Omdat ze onrein is. De bruid is iemand, dat blijkt ook heel duidelijk uit het Hooglied, met veel zelfkennis. En als je zelfkennis hebt, dan is een kus van Jezus, gemeente, dat is zo'n groot wonder. Dan hoor ik Simon Petrus zeggen, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Daar kun je niet op rekenen. Daar durf je ook niet op te rekenen. Dat zal altijd een wonder zijn. En dit is niet voor de bruid de eerste kus, dat niet. Maar die nieuwe kus waar zij naar verlangt is eigenlijk alleen maar een groter wonder. Die eerste kus is onvergetelijk. Maar nieuwe kussingen zijn alleen maar grotere wonderen. Als de bruidskerk ingaat leven wie zij is, maar ook wie zij blijft in zichzelf. En als de bruidegom dan toch weer terugkomt naar al haar omzwerven en naar al haar afdwalen, kan ze het wonder niet op. Hij kusse mij. Ja, kijk, in een gewoon huwelijk is dat vanzelfsprekend natuurlijk. Dat een man zijn vrouw kust en dat een vrouw haar man kust. Dat zijn gelijke verhoudingen. Maar dit zijn geen gelijke verhoudingen. Dit is een heilige bruidegom, een reine bruidegom, een volmaakte bruidegom. En dit is een zwarte bruid. Dit is een zondig mensenkind. En dan wordt het een wonder, als je daarin mag delen. Mag ik eens vragen, hebt u wel eens een kus van de Heer Jezus gehad? Moet je toch weten? Of je in zijn liefde mag delen. Dat is niet zomaar een praatje. Maar heeft hij dat wel eens tegen u gezegd? En welk getuigenis hebt u van hem gekregen? Met minder kan het niet, gemeente. We moeten het uit zijn eigen mond horen. We gaan naar onze tweede gedachte. Waarnaar zij verlangt. Ze verlangt naar een kus. Of naar kussen staat er eigenlijk. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. In de Bijbel komt het kussen regelmatig voor. Als je de geschiedenissen leest uit het Oude Testament, dan kom je dat wel 15 keer tegen, dat mensen elkaar kussen. En in de helft van de gevallen is het zelfs zo dat mannen elkaar een kus geven. In onze cultuur is dat hoogst ongebruikelijk. Maar dat was in het Oosten niet ongebruikelijk. En dat is nog bijvoorbeeld in Oost-Europa niet ongebruikelijk. Dat ook mannen elkaar begroeten met een kus. Nou moeten we wel bedenken dat er onderscheiden manieren zijn van kussen. Die waren er ook in de Bijbel. De nederigste wijze van kussen is het kussen van de voet. Of van de voeten. We komen dat in de Bijbel tegen, bijvoorbeeld 2 Koningen 4, vers 27. En een andere manier van kussen is bijvoorbeeld, dat is als er sprake is van een gezagsdrager, dus een meester en een leerling bijvoorbeeld. Dan was in het Oosten een andere manier van kussen, bijvoorbeeld een kussen van de hand. Of een kussen van de zoom van het kleed. Een leerling kust zijn meester niet op de wang. En dan ziet u eigenlijk ook hoe brutaal dat van Judas geweest is. Dat hij het bestond de Heer Jezus op de wang te kussen. Dat hoorde helemaal niet. Dat was brutaal, dat was een belediging dat hij dat deed. En waarom heeft hij dat gedaan? Omdat het zichtbaar moest zijn natuurlijk dat hij die kus gaf. Want hij moest de Heer Jezus daardoor aanwijzen. Het was de kus van een verrader. En vanzelfsprekend is het kussen van de mond, dat is echt iets tussen bruid en bruidegom. Hij kuste mij met de kussen zijns monds. Natuurlijk, jongens en meisjes, het is goed om dat uit te leggen, wordt deze kus niet letterlijk bedoeld. Want misschien denk je, dat kan toch niet, de Heer Jezus is toch niet op aarde. De Heer Jezus kan toch nu mensen geen kus geven. Nee, dat kon in het Oude Testament ook niet. Het hooglied van Salomo, dat staat in het Oude Testament. En toen was de Heer Jezus nog niet op deze aarde, toen had de Heer Jezus ook nog geen menselijke natuur aangenomen. Zeker, de Heer Jezus heeft een menselijk lichaam aangenomen. De Heer Jezus had ook een mond. En we lezen heel vaak in de Bijbel dat hij met die mond gesproken heeft. We lezen nergens in de Bijbel dat hij met die mond ook gekust heeft. Ik zeg niet dat de Heer Jezus dat nooit gedaan heeft, maar dat weten wij niet. De nadruk ligt op hetgeen wat hij met zijn mond gesproken heeft. Deze bruid bedoelt dan ook niet letterlijk een kus, maar het is beeldspraak. Het hele hooglied van Salomo is beeldspraak, het is een vergelijking. Zoals een man zijn vrouw kust, en dat is een bewijs van liefde, zo vraagt de bruid aan de bruidegom, zo vraagt Gods kind aan de Heer Jezus om een bewijs van zijn liefde. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. De kanttekenaar schrijft, dat is, hij bewijze mij zijn liefde. Anders, och dat mijn bruidegom mij kuste, elkander te kussen, is te alle tijden gehouden voor een teken van liefde, vriendschap en beleefdheid, tot een teken waarvan de mannen ook elkaar plachten te kussen. Christus kust zijn bruid, dat is, zijn gemeente of uitverkorene, als hij dezelfde bewijst en laat gevoelen die grote liefde die hij haar is toedragende. Het is eigenlijk heel eenvoudig, ze vraagt om een bewijs van zijn liefde. Ze vraagt om een teken van zijn liefde. Ze weet dat al, ze heeft dat al eerder gehoord, maar ze wil dat opnieuw horen, opnieuw merken. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. En als de Heer Jezus iemand kust, dan doet hij dat oprecht. Als hij een bewijs van zijn liefde geeft, dan is dat betrouwbaar. De kussingen van de haters, die zijn af te bidden. Je hebt mensen die willen je kussen of die geven je een kus en ze menen er niks van. En dat is levensgevaarlijk eigenlijk, zulke kussingen, die zijn af te bidden. Daar kun je beter voor bewaard worden, voor zulke huichelarij. Maar zo doet Jezus niet. Als Jezus een bewijs geeft van zijn liefde, dan meent hij dat volledig. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Een teken van liefde, een oprechte kus dan, wel te verstaan. Bij mensen zijn kussen niet altijd oprecht, bij de bruidegom wel. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Een kus is een teken van gemeenschap. Van innige gemeenschap. Je kust niet zomaar iedereen. Er zijn ook wel eens tijden geweest, en met corona is dat een beetje overgegaan, maar dat mensen, Jan en alle man, iedereen een kus gaven. En dat eigenlijk zo heel gemakkelijk deden. Maar een kus geven, dat is nogal wat eigenlijk. Want wat gebeurt er met een kus? Met een kus worden eigenlijk twee adems worden tot één adem. Zo dicht kom je bij elkaar. Het is een vorm, het is een teken van gemeenschap. Dan is iemand wel heel dichtbij. En jongens en meisjes, dat is wat Gods kind aan de Heer Jezus vraagt. Ze vraagt om zijn liefde, maar ook om zijn nabijheid. Ze wil één zijn met hem. Niet letterlijk natuurlijk, maar een geestelijke vereniging. Eén worden met hem. Daarover gaat het ook in het heilige avondmaal. zichtbaar als het brood gegeten en als de wijn gedronken wordt. Een kus in de derde plaats is een teken van verzoening of van herstel. Daar komt de jongste zoon. Ook niet als een rechthebbend mens, nee, hij komt in ware boetvaardigheid. Hij heeft zich vast voorgenomen om te zeggen, ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij tot een van uw huurlingen. En die vader ziet, jongens en meisjes, hoe dat die zoon komt. Als een onwaardige en hij kuste hem, staat er. En wat wil dat zeggen als die vader die zoon een kus geeft? Dan wil die vader eigenlijk zeggen, jongen, het is goed. Het is goed, een teken van verzoening, een teken van herstel. En u kan God, met eerbied gezegd, een zondaar nooit een kus geven. Dat kan niet. Want God is een heilig God, God is een rechtvaardig God, God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar de Heere Jezus is de middelaar. En met eerbied gezegd, in hem kan God iets laten zien van de verzoening die er ligt in de offerande van Christus, in de betaling van Christus, in de prijs die hij heeft opgebracht, zijn liefdesoffer. Dus die kussen die laten iets proeven van herstel, van verzoening, van dat het vlak mag liggen. In de vierde plaats, een kus is ook een beeld van vertroosting. We kennen dat allemaal wel. Dat hebben jullie vast wel eens meegemaakt, jongens en meisjes, dat je gevallen bent, dan heb je een zere knie. Of je bent op je rug gevallen, dan heb je een zere rug. En dan zegt je moeder, zal ik er een kus op geven? Ja. En dat helpt, hè? Ja, dat helpt echt. Dan is de pijn zo over. Hoe komt dat? Dat komt door de liefde. De liefde die je moeder laat voelen, of die je vader laat voelen op dat moment. En nou is een kus van de Heere Jezus is ook een symbool van vertroosting. Doet de pijn vergeten, doet de smart verzachten, want zijn liefde heelt alle wonden. Begrijpt u waarom die bruid uitziet naar zo'n kus? Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Niet ik kus hem, maar wilt u mij kussen? En natuurlijk, als hij haar kust, dan kust de bruid hem ook. Dan lees ik het vervolg van de kanttekening. Wij kussen Christus als wij met een oprecht geloof, hartelijke liefde en kinderlijke vrezen en eerbied hem kennen te zijn onze Heere en Zaligmaker. En wij ons aan hem ten eenenmale onderwerpen en gehoorzamen. Dat doet de bruidskerk. Als hij kust, dan geeft zij zich volledig over in vertrouwen en in onderwerping en in gehoorzaamheid. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Hij kussen mij met de kussen. Ze vraagt niet om één kus. Maar het woordje kussen staat in het meervoud. En die kussen zijn een beeld, een symbool van de menigvuldige genade en weldaden die Christus aan zijn uitverkorene is bewijzende, zegt de kanttekening. Het is niet zo als zij eenmaal gekust zijn, dat het dan voor eens en altijd goed is. Ja, die mensen heb je ook. Die zeggen dat de Heer Jezus een keer tot hen gesproken heeft en daar kunnen ze hun hele leven mee verder. Maar dan vraag ik me toch af, hoe staat dat met die liefde? Het zou toch een beetje raar zijn, jongens en meisjes, als je vader en moeder elkaar op de trouwdag een kus geven en daarna nooit meer. Dan zit het niet goed tussen je ouders als dat zo is. Wel, zo is het ook tussen Christus en zijn bruidskerk. Dat zijn meerdere kussen. Dat ziet op meerdere weldaden. Johannes schrijft in zijn evangelie, hoofdstuk 1, vers 16. En uit zijn volheid ontvangen wij genade voor genade. Het begint met de genade van de roeping. Eigenlijk is dat de eerste kus. Hoewel dat misschien nog niet zo ervaren wordt. Dat babytje in de wieg, dat heeft al heel veel kussen gehad. Heel veel eer dat het eigenlijk beseft dat moeder het kust. En ik denk dat ik dat beeld ook wel mag betrekken op de Heere. De Heere heeft zijn kinderen al zo vaak gekust. Eer dat ze beseffen dat hij hen een kus geeft. Maar naarmate dat ze op mogen wassen in de genade en in de kennis, gaan ze die kussen waarderen. En gaan ze meer en meer beseffen dat zij dat niet verdiend hebben. Ik denk aan de kus, ja, noem de weldaden maar, die in Christus liggen van het genadeverbond. Rechtvaardigmaking. Daarvan zegt Hiskia toen dat gebeurde in zijn leven: gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst. Ook een beeld, omhelzing. Bij omhelzing hoort vaak een kus. Dat heeft Hiskia mogen ervaren. Toen de Heer al zijn zonden achter zijn rug heeft geworpen. Rechtvaardigmaking, heiligmaking, bewaring, volharding, verzegeling. Allemaal kussen van de Heer Jezus Christus. En als één kus al zo groot is, hoeveel te meer een nieuwe kus te mogen krijgen. En daar wordt naar verlangd. Hoeveel is één kus van de Heer Jezus waard? Weet je wat dominee Ledeboer zei? Bekend is zijn uitspraak toch: voor één kus van Jezus mond geef ik al die zwarte grond, al zijn bezit. En hij was rijk. Hij kuste mij met de kussen zijn monds. We gaan naar onze derde gedachte, waarvan zij verlangt. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 2, vers 6 en 7. Maar de opperheer die zijn, of vers 6 en 7, vrees Heere macht en dienst zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En vers 7, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 6 en 7.
Thank you.
onze derde gedachte, waarvan zij verlangt. Van zijn mond. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Dat is toch vanzelfsprekend, jongens en meisjes. Ze kan toch gewoon zeggen, hij kusse mij. Natuurlijk doe je dat toch met de mond. Nou, je kunt ook op een andere manier kussen. Wij kennen ook de handkus, toch? Dat je iemand van een afstand, als het ware, met je hand een kus geeft. En er zijn ook culturen waar men elkaar met de neus kust. Dus het is nog niet zo vanzelfsprekend dat het kussen ook met de mond plaatsvindt. Maar goed, in een huwelijk is het kussen met de mond toch wel vanzelfsprekend. Waarom zegt ze dat erbij dan? Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Er zijn twee redenen voor. In de eerste plaats om haar verlangen kracht bij te zetten. Dat is een Hebreeuwse manier van spreken om het extra krachtig en met nadruk te zeggen. Wij kennen dat niet zo, maar in de Bijbel heb je zulke uitdrukkingen bijvoorbeeld met vuur verbranden. Ja, natuurlijk met vuur. Maar waarom wordt dat erbij gezegd met vuur? Om te laten zien, geheel verbranden. Of met water wassen. Ja, natuurlijk met water. Maar waarom wordt er erbij gezegd met water? Om te zeggen, geheel schoon wassen. Nadruk. Of met de stem roepen. Ja, natuurlijk met de stem. Waarom wordt dat zo geschreven? Om te laten zien, krachtig roepen. Zijn mond geopend hebbende. Om de nadruk te leggen op hetgeen dat er gesproken wordt. Het geeft nadruk aan de zaak. Het is niet zomaar een verlangen. Het is een heftig verlangen. Het is een levensverlangen. Daar hangt voor de bruid alles van af. Als hij haar liefde niet bewijst, dan is ze verloren. Voor eeuwig verloren. Ze heeft niets van zichzelf. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Het is een gewichtige zaak. Die niet alleen weegt in een week van voorbereiding. Als het ons dan alleen maar bezighoudt, dan is het geen gewichtige zaak. Maar het is iets wat haar hele leven betreft. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. In de tweede plaats, zijn liefde komt van zijn lippen. De Heere bindt zijn volk aan zijn woord. Als Christus niet tot ons gesproken heeft, hoe kunnen wij dan zeggen dat wij delen in zijn liefde? Hoe kunnen wij dan zeggen dat zijn sterven ook voor ons is? En dat het avondmaal ook voor ons is? Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Er zijn mensen die een hele bekering kunnen vertellen zonder Bijbel. Zonder Bijbelteksten. Je hebt ook mensen die hebben overal een tekst voor, dat is weer de andere kant. Maar ik geloof toch die keren dat de zaligmaker spreekt in het leven van zijn kinderen. Weten ze dat hij gesproken heeft. Door zijn woord zeker en door zijn geest. Die mond, zeggen de verklarers, is een beeld van Gods knechten die de Heere daarvoor gebruikt. Is een beeld van de prediking, is een beeld van het woord. Daar maakt de Heere zijn liefde door bekend. Dus dat wil ik u vragen in deze uren van voorbereiding op het heiligavondmaal. Mag u het van hem weten? Heeft hij het tegen u gezegd? Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Dominee Hellebroek wijst erop dat dit ook kan zien op de Heilige Geest. Want de Heilige Geest wordt genoemd in Psalm 33 de geest zijns monds. Kijk, we hebben natuurlijk allemaal een Bijbel. Maar hoe weet je nou of een tekst voor je bestemd is, ja of nee? Hoe weet je nou of de Heer tot je spreekt, ja of nee? Dat die tekst voor mij bestemd, dat is een werk van de Heilige Geest. De geest zijns monds. En daar kijken Gods kinderen naar uit. Niet alleen naar de prediking, maar ook dat de Heilige Geest dat woord toepast in hun hart. En dat ze de kracht daarvan persoonlijk mogen ervaren in hun ziel. Zodat ze zeker weten, Hij heeft tot mij gezegd. Zoals de apostel dat ook wel zegt. Hij heeft tot mij gezegd, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Wist u 100% zeker dat de Heere dat tegen hem gesproken had. Dus de toepassing van de Heilige Geest. Hij kuste mij. De kussen zijn monds. Ja, want de Heere Jezus die kust niet alleen met zijn mond. De Heere Jezus spreekt ook vervloekingen uit met zijn mond. De Heere Jezus spreekt ook het wee u uit met zijn mond. En dat is nog zo. De Heere Jezus spreekt niet alleen maar lieve woorden met zijn mond. Die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Laten we niet eenzijdig over deze dingen spreken, gemeente. Hoe weten wij nu of het oordeel voor ons bestemd is, of dat zijn belofte voor ons bestemd is? Want het is natuurlijk heel makkelijk om de belofte naar je toe te trekken. Wel, het gaat erom wat de Heilige Geest toepast uit het woord. Niet wat ik naar mezelf toe haal, maar wat de Heilige Geest toepast in het hart. Van nature hebben wij die liefde van de bruid niet. Laten we maar eerlijk zijn. En van nature verlangen wij helemaal niet naar een kus van Jezus' mond. We kunnen gemakkelijk doorleven, ook zonder zijn liefde. Wij kussen de wereld. We zijn als het ware één met de wereld. We ademen de adem van de wereld in. Zo dicht is de wereld bij. Dat de adem van de wereld en de adem van ons één is. Wij kussen de zonde. We hebben de zonde lief. Ja, en dat gaat inderdaad niet samen. Nee, dat gaat niet samen met een kus van Jezus' mond. En dat heeft de bruid geleerd. En daarom is het voor haar altijd zo'n wonder, nooit vanzelfsprekend. Die bruid weet, ik ben onrein van lippen. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Zou hij, met eerbied gezegd, met zijn heilige lippen een kus willen drukken op mijn vervuilde, onreine mond? Dat zou toch een wonder zijn? Als dat in je leven mag gebeuren. Ja, iedere kus is ook een onuitsprekelijk wonder. En toch verlangt de kerk daarnaar. Omdat zij niet zonder Christus kan. In het natuurlijke leven verlang je naar een kus van iemand die je lief hebt. En daar verlang je telkens weer opnieuw naar. En dat is bij de bruid ook zo. En dan gaat in haar leven die zelfkennis gaat door. Dat zal waar zijn. Maar ook de kennis van Christus gaat door. En dan hebben wij het gezongen uit Psalm 45. En dat is zo'n mooie uitdrukking. Genade is uitgestort in zijn lippen. Hoe kan hij op onreine lippen een kus drukken? Omdat op zijn lippen genade is uitgestort. Kan hij met zondaren, met doemelingen van doen hebben. Maar je moet het wel weten. Dit zijn geen algemene dingen, toch? Een huwelijk is niet iets algemeen. Ja, in deze tijd wel. Daar deelt men zijn liefde met iedereen, maar dat is geen liefde. Dat is een hele persoonlijke zaak. En dit ook, die bruid in Christus, dat is een hele persoonlijke zaak. Dat moet je van hem weten en van niemand anders. Hij kussen mij met de kussen zijns monds. Amen.